Goedemiddag allemaal. Van harte welkom in deze dienst. Hier in de kerk en mensen die meeluisteren thuis of ergens anders. Op dit moment of misschien later. En deze middagdienst is er één in de serie bij de thema's van de Omega-cursus. Over de paradoxen van het christelijk geloof. Schijnbare tegenstellingen. Die tegenovergestelde lijken en die je niet opgelost krijgt, maar waar we steeds bij die verschillende paradoxen uitkomen bij het omarmen van die twee. En vanmiddag is dat vrijheid en verbondenheid. Dus dat is de zesde in de serie. En, de meeste, denk ik, hebben hem wel eerder één of meer meegemaakt. Wie dat wil, kan er ook een samenvatting van krijgen. En ze zijn ook na te luisteren, wat ook best veel gebeurt, zo bijna 100 keer per dienst. Dus dat is nog een keer een verdubbeling van het aantal bezoekers hier. Dus alles bij elkaar hebben we dan een heel mooi bereik met dit thema. Dus vanmiddag vrijheid in verbondenheid. En wens elkaar een hele mooie en gezegende dienst. We lezen in deze dienst bij het thema vrijheid en verbondenheid. Eerst uit Galaten 5. Later wil ik nog een ander stukje lezen, maar dat wil ik ook wat later doen, bij het tweede deel. En we lezen nu Galaten 5, het eerste vers, en dan vanaf vers 13 tot en met vers 26. Het staat in Galaten: Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd de stand. En laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Dan gaan we door naar vers 13. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerte een vrij spel te geven. Maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten. De aardse begeerte gaat in tegen de geest. En wat de geest verlangt, gaat in tegen de aardse begeerte. Het een is in strijd met het ander. En u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Die zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Als we leven door de geest, laten we de geest dan ook volgen. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten of een kwaad hart toedragen. Vandaag is het thema vrijheid en verbondenheid. En de Omega-cursus die steekt dat thema heel sterk in op het samenleven als gemeente. Wij de gemeente horen en de vrijheid en verbondenheid die daarbij horen. Dat is op zich heel mooi. Sommigen hebben het misschien via een kring gedaan of volgen die cursus. Dat is zeker boeiend. Ik had zelf een iets andere insteek, iets breder. En zeg er ook wel iets over wat dat thema zegt over samenleven als gemeente. Maar eigenlijk nog een stap terug. Afgelopen donderdag had ik trouwdienst. En in de voorbereiding en ook tijdens die trouwdienst moest ik even terugdenken aan de zaterdag enige tijd geleden op het convent. de meeste van jullie wel bekend. Daar ging het over het woord onderdanig en hoe je dat uitlegt. En ik ga er niet heel veel over zeggen, maar professor Pils zei erbij, het is ook een woord, hè. Het is een vertaling van een woord en het is ook wel een beetje zoeken, want belangrijker is, wat stel je daarbij voor? En wat denk je dat het betekent? Nou, in het huwelijksformulier stond dat woord ook altijd. En ja, het roept al heel snel iets op wat niet helemaal goed voelt. Laten we het voorzichtig zeggen. En is dat terecht? Nou, in het formulier dat we nu in onze kerk gebruiken, daar staat het woord onderdanig niet in. Maar het is wel omschreven. Er staat in dat de opdracht is om elkaar in liefde te dienen, zonder dat de een de ander slaafs volgt. Toen dacht ik, ja, het is dus inderdaad maar een woord. Want dit is het, bijbels gezien. Elkaar in liefde dienen, zonder dat de een de ander slaafs gaat volgen. Eigenlijk is dat de hele preek van vanmiddag. Het zou iets te makkelijk zijn om nu amen te zeggen. Maar als je dit onthoudt, dan heb je de kern te pakken. En dat is even vooraf. En dan over de vraag, vrijheid en verbondenheid. Als je nou moet kiezen tussen het een of het ander. Misschien een bijna gezegd duivels dilemma. Maar wie voelt het meest voor vrijheid? En wie voor verbondenheid? En Oké, het is weer heerlijk evenwichtig verdeeld. Wie zegt alle twee? Ja, bijna iedereen. Ja. Wie vindt dat vrijheid in onze samenleving te veel benadrukt wordt? Oké, lang niet iedereen. En als vrijheid overbenadrukt wordt, wat is dan het gevolg? Losbandigheid. Ik hoor nog twee andere mensen wat zeggen, maar die kon het niet verstaan. Losbandigheid, dat is misschien wel een mooie. Kijk, dat is in de voorbereiding. Vrijheid, dat heeft heel veel nadruk in onze cultuur. Omdat we ook heel individualistisch denken. Want vraag je aan een gemiddeld publiek, tot, gemiddeld iets jonger dan hier gemiddeld. Wat is vrijheid? Dan is het eerste antwoord meestal dat mensen zeggen dat je kan doen wat je wil. Dat ik mijn eigen keuzes kan maken. En dan had ik vroeger vaak het idee dat we dan van de weeromstuit in de kerk daar wel eens wat negatief over deden. Over al dat individualisme. Maar het is natuurlijk ook best wel prettig. Ik denk dat niemand van ons het fijn zou vinden om in één keer terug te zijn in een samenleving waar je bij al je keuzes altijd denkt van, oh, wat vinden de anderen ervan? En je altijd af moet stemmen. Of dat je heel veel dingen die je zelf wil helemaal niet mag. Want men vindt dat het zo niet hoort. Dus die vrijheid van het individualisme heeft ook mooie dingen gebracht. Maar het is ook wel misschien doorgeslagen. En als gevolg dat vrijheid voor heel veel mensen inderdaad betekent, ik doe waar ik zin in heb. En of een ander daar last van heeft, ja. Dat kan me eigenlijk niet zo heel veel schelen. Dat is een vorm van losbandigheid. De andere, ik was benieuwd of iemand dat ook direct zou zeggen, maar waar we de laatste tijd al veel over horen, de keerzijde van het individualisme is ook een hele grote eenzaamheid. Als jij het niet redt in je eentje, heb je gewoon pech in onze samenleving. En hebben veel mensen niet een warm netwerk, sociale verbondenheid, om op terug te vallen en te denken, ik hoef het ook niet alleen te doen. Ik word ook gedragen door een gemeenschap. Als je onderdeel bent van een kerk, heb je misschien soms nog niet half door hoeveel dat al betekent. Dat er mensen zijn die met je meeleven. Dat er voor je gebeden wordt. In onze samenleving is een fors groeiend gevoel van eenzaamheid. En jongeren schijnen daar het meeste last van te hebben. Je alleen voelen. Als uiterste van het individualisme. Nou, wat zijn de reacties op die losbandigheid? Of op het feit dat mensen maar doen en laten wat ze willen? Nou, dat zie je in de politiek. Het is een beetje rechts. Aanpakken. Strenger zijn. Lik op stuk beleid. Meer regels. Dat is volgens mij een beetje rechts. Een beetje links. Is, we moeten meer solidair zijn. We hebben meer moraal nodig. Gewoon meer zorg voor elkaar. Oog voor de zwakken. Het zijn alle twee oplossingen. Ja, het ene is een soort opgelegde dwang. En het andere is wat je hoopt. Maar je kunt het niet afdwingen. Nou, dat is de situatie waar we dan, denk ik, even heel kort eigenlijk samengevat, een beetje middenin zitten. En dan gaan we naar de Bijbel kijken. Wat zegt de Bijbel over vrijheid? Het mooiste is dat vanaf het allereerste begin in de Bijbel duidelijk wordt dat God ons gemaakt heeft om te leven in vrijheid, keuzes te kunnen maken en tegelijkertijd verbonden. God plaatste Adam en Eva in de hof, maar kwam in de avond voor een wandeling om met de mens samen te zijn. Heel veel vrijheid, maar verbonden met God. En dat verlangen van God, hoe het eruit zag, hoe het was, daar is nogal fors de klad in gekomen. En ik was een boek aan het lezen, deel 1 van een serie. Jonathan Sacks, een rabbijn, die bekend. Een paar handen. Prachtig boek. Dit is nog maar deel 1. Hij heeft bij alle eerste 5 boeken van Mozes een commentaar geschreven. Verzameling van, ook weer van uit andere commentaren. En een van de dingen die mij opviel bij deel 1. Als wij het hebben over de zondeval in onze traditie, dan denken we aan Genesis 1. Dat Adam en Eva God gingen wantrouwen en aten van de vrucht, de verboden vrucht. Maar de rabbijn zegt, ja, je ziet eigenlijk een paar hoofdstukken achter elkaar een steeds bredere zondeval. Want daar gaat een breuk tussen God en mensen in Genesis 3, maar in Genesis 4 zie je dat Kaïn zegt, ben ik mijn broeders hoeder? Dat is de zondeval van het verbonden zijn willen zijn met de ander. Er staat iets over Noach waar ik nog eens heel goed over na moet denken. Een bijzondere uitleg, laat ik het zo zeggen. Maar Babel, de torenbouw van Babel, is ook onderdeel van de beschrijving van wat de zonde is. Dat is de mens die bij elkaar komt om samen als God te zijn. De zonde van de hoogmoed. En al die verschillende onderdelen van zonde, dat zijn de gevolgen. Eenzaamheid, onderling wantrouwen, slavernij, dus verbonden raken aan de verkeerde dingen, en losbandigheid. Allemaal niet zoals God het bedoeld heeft. Die wil dat de mens de vrede met hem zou leven, met elkaar, zou zorgen voor elkaar en zou erkennen, wij hoeven niet op te klimmen naar God, wil ik God juist erkennen als God. Vanuit dat beeld van vrijheid moet je nog eens luisteren naar Galaten 5. Daar staat, Christus heeft ons bevrijd omdat wij in vrijheid zouden leven, houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. We zijn bevrijd door de Heer Jezus als een geschenk allereerst. Genade. Met het doel om weer in liefde met God en met anderen te leven. Maar ook Paulus waarschuwt meteen dat als je niet uitkijkt, dat die vrijheid al snel weer verandert. Dat je je een nieuw slavenjuk laat opleggen. Of, wat we in het vervolg laten, dat je gaat leven in losbandigheid. Gaat doen wat je zelf, of zoals Paulus dat dan zegt, je eigen vlees wil, in plaats van wat de geest wil en geeft. Vrijheid is dus in de Bijbel nooit los verkrijgbaar, maar God bevrijdt ons opdat we hem en elkaar zouden dienen door de liefde. Als je dat nog een beetje, zeg maar, dacht ik, scherper wil neerzetten, dien elkaar door de liefde, waar begint dat mee? Dat begint ermee dat je bevrijd wordt van jezelf. Jezelf in de zin van op jezelf gericht zijn. En dat je bevrijd wordt van het idee van verdienstelijkheid. Dat je iets moet doen om bij God gezien te worden en geliefd. Bevrijd van jezelf. Niet op jezelf gericht en niet op je prestatie. En dan bevrijd tot op God gericht te zijn. Te leven met je oog naar God toe, letterlijk. Ik vond het als kind altijd een van de mooie zinnen uit het avondmaalformulier, dat er dan staat, we voortaan met opgeheven hoofd door deze wereld gaan. Wat er ook gebeurd is, wat ik ook gedaan zou hebben, maar door God bevrijd om met opgeheven hoofd naar God gericht te leven, dankbaar en in aanbidding. En dienstbaar. Dus mezelf inzetten ten dienste van anderen, ook samen met anderen. Dus bevrijd van mezelf, bevrijd om op God gericht te zijn en dienstbaar te zijn. En dat ziet er dan in de praktijk uit als samenleven in liefdevolle relaties. En daarmee is dat beeld wat in de Omega-cursus vooral wordt uitgewerkt ook wel heel mooi, dat de gemeente daar een oefenplek voor is. Niemand is gedwongen lid van de kerk. Van iedereen wordt gevraagd om toegewijd te zijn. En hoe werkt dat dan? Nou, dat werkt zo als je beseft dat bij de kerk horen, en dat is niet specifiek bij die een of die andere gemeente, maar bij Gods kerk horen, dat is een geschenk. Je komt erbij omdat God je vindt, je zoekt, je roept. En dat hij je bevrijdt en oproept om te dienen. Dus het komt door God en het is tegelijkertijd een keus die je dan zelf ook van harte wordt gevraagd te maken. Dat geldt als het gaat om erbij komen, net zo goed als het gaat om erbij blijven. Want een oefenplek is het niet alleen omdat God dat zo zegt en dat je daarin zelf mag groeien, maar ook omdat je bij elkaar bent als mensen die ook niet volmaakt zijn. De kerk leer je te kijken naar elkaar als hij die ander is eerst en vooral door God geliefd, net als ik. En daarom wil ik die ander lief hebben en wil ik die ander dienen. Als God met hart en ziel dat voor die ander doet, dan wil ik het ook. Nou, dan een vraag even zo'n beetje halverwege. Om over na te denken, terwijl het orgel straks even speelt. Vrijheid en verbondenheid. Is dat bij u, bij jou, in evenwicht? En wat helpt om die twee goed te waarderen? En wat staat er misschien bij je in de weg? Is het in evenwicht? Waarom wel? Waarom niet?
Thank you.
Ik heb een tweede Bijbelgedeelte waarbij bij dit thema uitgezocht, waar het denk ik gaat over die paradox van vrijheid en verbondenheid. En dat lees ik uit Markus 10, vanaf vers 17. Daar staat: toen hij, dat is Jezus, zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe, die voor hem op zijn knieën viel en vroeg: goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve God. U kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Toen zei de man: meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden. Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: één ding ontbreekt u. Ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef de opbrengst aan de armen. Dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging ten neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: wat is het moeilijk voor rijk om het koninkrijk van God binnen te gaan? De leerlingen schrokken van zijn woorden, maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan? Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijk om het koninkrijk van God binnen te gaan. Nu waren ze nog meer ontzet en ze zeiden tegen elkaar: wie kan er dan nog gered worden? Jezus keek hen aan en zei: bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk. Misschien is dat bekend als die geschiedenis van de rijke jongeman of rijke jongeling, rijke jongen. En toen ik het las, dacht ik, een boeiende vraag: wie is wel eens bang geweest dat Jezus dit aan jou zou vragen? Ik zie maar één vinger. We doen een profetiecursus in de gemeente. En het ging over bezorgd zijn. Wat gaat er gebeuren als je stil bent en gaat luisteren naar God? En de vrouw die het onderwijs van die cursus doet, die zei: mijn angst is altijd dat God zegt: verkoop alles wat je hebt en word zendeling in Mongolië. Nou, zo. Ik had niet aan Mongolië gedacht, maar ik herken dat wel. En ik denk, misschien dat jullie daar nog nooit last van hebben, nu voortaan wel, nu je dit gedeelte leest. Dat Jezus zegt: ga heen, verkoop alles wat je hebt. Dat is toch eigenlijk, ja, waarom zegt hij dat? Wie is die man? Even kijken naar die man. Want misschien zijn sommigen te voorzichtig. Hij is rijk. Het is een harde werker. Het is een echte zoeker. Zijn hele leven lang al zoekt hij naar hoe het eeuwige leven te krijgen. Hij komt met zijn vraag bij Jezus. Hij staat zo heel mooi: Jezus keek hem liefdevol aan. Hij verlangt dus naar eeuwig leven. Hij heeft er alles voor over. Maar hij gaat somber bij Jezus weg. En wie herkent zich in deze man? Nou, dan ga ik niet vragen om je hand op te steken. Dat is misschien een beetje te confronterend. Of in meerdere dingen. Ik werd als kind altijd heel verdrietig van dit verhaal. Ik dacht, ja, dan. Ik dacht bijna, ja. Dit is zo iemand die, die is er bijna. En dan gaat hij weg. Waarom zegt Jezus niet wat anders tegen hem? Nou, het goede nieuws is, evangelie in dit gedeelte, Jezus keek hem liefdevol aan. En Jezus hem aanziende, beminde hem, stond er in de Statenvertaling vroeger. Dat is nog even sterker. Echt vanuit zijn hart, hij heeft hem lief. Maar deze man heeft met al zijn zoeken nog een serieus probleem. Hij komt met de vraag wat hij nog moet doen om zichzelf te redden. Zich te bevrijden, zou je kunnen zeggen. En hij durft zich niet met alles wat hij heeft aan Jezus toe te vertrouwen. Hier ben ik, Heer. En ik hoor het wel. Hoe verder? Hoe ik met wat ik heb, u en anderen kan dienen. En dat is wat Jezus duidelijk maakt bij de leerlingen ook. Die zich ook ontzettend afvragen. Ja, maar wat is dit? Ja, als... Wie kan nou nog gered worden? Alsof... Ja, dat kan eigenlijk niet, lijkt het. Maar Jezus zegt dit niet tegen iedereen op elk moment. Hij zegt dat tegen een man die zijn eigen bevrijding en verbondenheid in de weg staat. Hij wil het zelf, zichzelf redden en zelf bepalen wat hij ermee doet. En Jezus zegt, wat je nodig hebt, wat die man nodig heeft, is om werkelijk bevrijd te worden door God. Bevrijd te worden van die gedachte. Wat moet ik doen? Alles is gedaan. God wil je bevrijden om hem te dienen. En bij deze man was het zijn bezit wat hem in de weg zat. Nou, wat zit ons in de weg? Ook als we in geloof leven en als we met God wandelen, waar lopen we tegenaan? Jezus wil dat je iedere keer opnieuw bij hem komt om je te laten bevrijden. Ook van de gedachte dat je nog het beter moet doen, meer moet doen, is genade. En om bij hem, en door verbondenheid met hem, ook elke keer te ontdekken dat het goed is om verbonden te zijn. Dat er maar één echte belangrijke verbondenheid is, allereerst met God. Om vanuit verbondenheid met hem te dienen. Vrijheid en verbondenheid, bij Jezus krijg je ze, allebei in één. Amen.